Goedemiddag en welkom bij een aflevering van Groen Geld Verdienen, een podcast van Entrance Center of Expertise Energy. Mijn naam is Marloes Nieuwhuis en ik ben jullie host voor vandaag. En deze keer bij mij te gast Sabine Biesheuvel van Blue City. Goedemiddag Sabine.
Dank je, leuk om er te zijn.
Ja, superleuk. We zitten samen hier op de top van onderop. Je bent net gearriveerd, je gaat straks... heb je hier ook een ander aandeel. Maar ik heb de eer om eerst met jou in de podcast te zitten.
Ja, heel leuk. Leuk om dat te komen vertellen.
Ja, helemaal top. Want jij gaat vertellen over wat je doet met Blue City. Ja. Brand los, vertel voor onze luisteraars. Wat is het Blue City en wat doe jij?
Ja, Blue City is een bedrijfsverzamelpand in Rotterdam. We hebben 9 jaar geleden het voormalig subtropisch zwemparadijs gekocht samen met een investeerder.
Dus een zwembad echt?
Ja, echt een oud verlaten zwembad.
Zat er nog water in?
Nee, dat zat er al een tijdje niet meer. Dus het was al een tijdje dicht als zwembad. En we hebben dat toen gekocht op een veiling. En ja, we vonden dat er te veel werd gepraat over de circulaire economie. En we wilden er een hub van maken voor circulaire ondernemers. Om vooral jonge bedrijven eigenlijk te helpen opschalen. Wat wij noemen van schattig naar schaal.
Ja, leuk.
En dat wilden we doen op een plek die heel iconisch was. Juist midden in de stad. En we wisten dat het zwembad veel aandacht zou trekken. En we vinden dat het onderwerp van de circulaire economie ook echt de aandacht verdient midden in de stad. Dus dat was de reden om dat daar te doen.
Ja, dus gewoon echt meteen volop een statement maken.
Ja. En we vooral zelf veel doen. Dus los van de ondernemers, we hebben er inmiddels zo'n 50 in dat pand zitten. Vonden we het heel belangrijk om zelf ook te experimenteren met circulair bouwen in principe. Mm-hmm. Maar ook we doen allerlei testen in het pand zelf.
Ja.
Met circulair wonen en leven en werken.
Oké. Maar dan bedenk je dus van, er wordt eigenlijk gewoon heel leuk, allemaal heel veel gepraat over circulaire economie, maar er mag wel wat meer gebeuren. Dus laten we met z'n allen daar wat aan doen. En dan kopen we gewoon zomaar even een zwembad op midden in de stad.
Ja, maar dat staat wel symbool voor hoe wij werken, is dat je moet gewoon gaan beginnen. Je kan heel veel praten en dan breng je vooral waarschijnlijk heel veel risico's in kaart. En dan heb je uiteindelijk zoveel risico's dat je waarschijnlijk sowieso niet gaat beginnen omdat het allemaal te ingewikkeld is. Terwijl je soms gewoon begint aan iets en gezegd, dit is wat we gaan doen en dit is onze missie. Dan zorg je eigenlijk wel dat je een manier verzint hoe je het wel aan de praat kan krijgen.
Je moet toch door.
Ja, zeker.
Want je bent begonnen. Wie aanzegt, moet ik zeggen dan.
Zeker, ja, precies. Ja.
Hey, en wat doen jullie specifiek in Blue City? Want je hebt dus dat pand en daar zitten dus een stuk of 50 bedrijven, had je het net over.
Ja.
En wat gebeurt daar verder?
Ja, we hebben ons verdienmodel bestaat uit verschillende onderdelen. Dus we hebben ondernemers fysiek in het pand zitten, die betalen allemaal een huur. Daarnaast hosten we allerlei evenementen. Dat zijn bijna 300 per jaar. Dat zijn vaak bedrijven die daar een event komen organiseren. Mm. Wat steeds vaker ook over de thematiek gaat.
Ja.
Dus we verdienen eigenlijk gewoon met de eventbranche ons geld. Overigens doen we daar dan ook weer allemaal experimenten met circulaire catering en voedsel. Om dat zo duurzaam mogelijk te krijgen.
Ja, het moet allemaal wel kloppen natuurlijk.
Ja, zoals ook met Hoeve Biesland bijvoorbeeld werken we ook samen. En daarnaast hebben we een lab. Daar doen we veel experimenten met materialen. Dus we ontwikkelen veel hele vroege fase bedrijvigheid en materialen.
Circulaire bouwmaterialen bijvoorbeeld.
Ja,
je dan?
Bijvoorbeeld. Maar dat kan echt alles zijn. Dus we hebben een lab waarin bijvoorbeeld schimmels worden gegroeid op reststromen, waaruit ze pigmenten halen.
Oh.
Die je weer voor textiel kan gebruiken. Tot aan een bedrijf die met suikerrijke stromen eigenlijk een soort van basisingrediënt kan gebruiken voor fertilizers of voor zelfs biobased plastics.
Nee, joh.
Ja, dus het kan echt alles zijn. Wat een belangrijke randvoorwaarde is dat het vooral niet fossiel en biobased is. Dus dat is voor ons heel belangrijk.
Dus dat het ook moet het dan ook iets kunnen vervangen wat dat nu wel is?
Idealiter zijn de technologieën die eigenlijk zorgen dat we slimmer omgaan met ons materiaalgebruik. Ja. Of inderdaad zorgen dat we vooral bepaalde toepassingen minder gebruiken. Dus denk aan bijvoorbeeld coatings, ontbindmiddelen of allerlei zaken die het juist heel complex maken. Om producten uit elkaar te halen zodat je ze weer hoogwaardig voor iets anders kan gebruiken bijvoorbeeld.
Gaaf,
ja.
Leuk.
Ja. Dat gaat heel breed.
Ja, precies. Alright. Dus je organiseert evenementen. Je hebt dat lab om op te schalen. Je biedt natuurlijk ook gewoon huisvesting eigenlijk voor circulaire ondernemers.
Ja.
Doe je nog meer?
Ja, en daarnaast hebben we nog, en dat is een beetje het laatste onderdeel, is we organiseren steeds vaker projecten met bestaande bedrijven, ook buiten Blue City om. Dus vorig jaar hebben we met meer dan 200 bedrijven allerlei projecten gedaan. Dus echt zo'n 70 projecten en programma's die we dan doen. Dat zijn veel ketenprojecten. Bijvoorbeeld een van de dingen die nu gaat starten komend jaar is een trek om electrolyzers circulair te krijgen.
Ja.
Dus we houden ons veel bezig met het circulair krijgen van de energietransitie. Van de maritieme industrie. We zijn als actief in de horeca. Dus heel veel verschillende vlakken. En ook heel veel met bestaand MKB en familiebedrijven.
Dus dan breng je heel veel samen eigenlijk. Om de kans te vergroten dat het een goede opstart krijgt.
Ja, zeker. Ja, een heel belangrijk onderdeel van Blue City is dat we eigenlijk nooit voor een individueel bedrijf werken. Maar eigenlijk altijd voor verschillende partijen in de keten. Dus we geloven heel erg in die collectiviteit. Dat is ook echt heel typisch aan de circulaire economie. Dat kan je niet als bedrijf alleen. Dus je hebt altijd je markt is je klanten eigenlijk en je feedstockpartners. Het gaat bijna altijd over een productie of een tastbaar iets.
Ja.
Dat vraagt eigenlijk van verandering van alle schakels in de keten. Dus een andere rol, een andere manier van samenwerken.
Ja, want wat maakt dat nodig is? Kun je er een voorbeeld van noemen?
Ja, je hebt heel veel verschillende voorbeelden. Maar ik kan een heel mooi voorbeeld geven. We hebben een bedrijf dat maakt leer van groenstromen uit het Westland. En onder andere bijvoorbeeld van tomatenstengels kan ze dat. En wat je hebt in het Westland is dat die stengels die groeien omhoog. En zij is heel erg principieel over dat ze vindt dat het biobased moet zijn.
Ja,
je hebt heel veel vegan leer, daar worden heel veel plastics nog mee bijgemengd. En zij doet dat niet. Maar die tomatenstengels die omhoog groeien, die worden met plastic bandjes vastgebonden.
Oh.
En dat wordt in één keer gemaaid. Maar in haar feedstock zit dus allemaal plasticvervuiling. Dus dat vraagt dat zij in gesprek moet met haar feedstockpartners over: wil je alsjeblieft dat vervangen voor linnen of vlas of ander materiaal?
Ja,
en dat
precies.
Is, als je het gaat hebben over de volumes die je ervoor nodig hebt, dat gaat over best wel wat centen duurder vaak. Of een ander gedrag of andere inkoopgedrag van dit soort partners. Dat is best ingewikkeld.
Ja, precies. Want eigenlijk wil je dan ook weer naar de partijen die hen die oplossing bieden.
Ja, zeker.
Eigenlijk, dan kun je eigenlijk door blijven gaan tot je helemaal...
En wat je vaak ziet bij circulaire bedrijven is dat het dus van ieder allemaal een beetje ander gedrag vereist. En dat is niet voor iedereen in de keten altijd de hoogste prioriteit. Dus dat is complex.
Ja, precies. Nee, dat geloof ik wel.
Ja.
Ja, interessant. Hey, jullie zijn dit dus begonnen. Het heeft allemaal verschillende takken. Die lopen nu best wel goed, eigenlijk. Ja. Is dat zomaar van een leien dakje gegaan?
Ja, heel soepel. Alles ging gewoon precies zoals plan. Ja, nee, ik denk... in het begin heb je natuurlijk het idee van we gaan circulair ondernemerschap versnellen.
Doen we even.
Maar dat is 9 jaar geleden. Zie je bijvoorbeeld alleen al dat het soort circulaire ondernemers heel anders was dan dat je nu hebt. Dus dat veldwoord volwassen. Dus vroeger was het veel meer ambachtelijke ondernemers. Tegenwoordig zie je dat het veel meer de chemische industrie is. Veel technologischer is geworden. Ook veel professioneler.
Ja.
Dus het is veel meer ik zou dan zeker niet zeggen dat het de norm is. Maar je ziet wel steeds meer ondernemers opstaan die echt kritisch nadenken over hoe ga ik om met mijn grondstoffen? En zijn die grondstoffen er überhaupt nog? Dus dat is echt aan het veranderen. Dus de kwaliteit van de ondernemers is nu veel beter, denk ik.
Ja.
Ja, dat kon je dus in het begin niet hebben. Ik zie ook steeds meer specialisatie in sectoren. Dus vroeger deed je een programma met alle circulaire ondernemers. En dan mocht je er al blij zijn dat je er genoeg hebt. En tegenwoordig kan je bijna, nog niet helemaal, echt gaan specialiseren in subsectoren. Dus echt specifiek op biobased bouw. Dus als je bijvoorbeeld een accelerator-programma doet voor startups, dan kan je eigenlijk al sectoraal focussen. En dat zou je eigenlijk ook willen.
Ja.
Want dan kan je gewoon een gerichter de markt ook mobiliseren. Dus er zijn gewoon ook meer bedrijven.
Ja, dus je ziet nu dat eigenlijk echt een vogelvlucht heeft genomen, waarop je op een heel ander niveau kan gaan opereren. Maar hoe was dat dan toen jullie begonnen?
Ja, ik denk dat we echt voor alles geldt dat we ongeveer 5 jaar te vroeg waren, denk ik. Dus dat was denk ik ingewikkeld. En een heel mooi voorbeeld wat ik kan geven is, we hebben soms ook in het begin echt al een beetje dure lessen gehad. Bijvoorbeeld als je kijkt naar onze catering, daar waren we gewoon veel te snel, veel te radicaal. Dus we gingen events hosten. Nou, dat was op dat moment nog het belangrijkste deel van onze inkomsten. Omdat er dus ook niet genoeg ondernemers waren om echt programma's mee te doen. En ook te weinig financiële partners die echt de noodzaak zagen. Dat is inmiddels echt anders. Maar we leunden heel erg op onze events. Nou, maar dan wilden we wel heel, omdat we te weinig op die missie van ondernemerschap zaten, gingen we een beetje overcompenseren op het cateringstuk.
Ja.
Dus dat moest radicaal circulair. En dat resulteerde in meelwormen nacho's en alle frisdranken eruit en alleen maar siropen en dan water uit de tap, dus zo min mogelijk verpakkingen.
Ja.
Maar dat waren eigenlijk gewoon producten die helemaal niet...
Niet
lekker,
lekker
waren.
Die
markt was
lekker.
Ook helemaal niet klaar voor. En ook gewoon qua operatie is het ook gewoon helemaal niet rendabel te krijgen. Dus, want wat je krijgt is... Ja, wij hosten alleen maar vooral zakelijke evenementen. En dan heb je gewoon heel vaak een groep mensen die gaan ja, toch naar iemand op een scherm kijken, op een podium.
Ja.
En dan hebben ze pauze. En dan moet je tegelijkertijd gewoon 200 man... moet je in 20 minuten allemaal voorzien van drinken. En als jij dan... allemaal geen standaard materiaal, dan moet je dat heel goed uitleggen wat dat is. En als dat een seizoensgebonden moeilijke siroop is, dan moet je dat dus uitleggen. En dat kan je niet keer 200 uitleggen.
Nee.
Dus dat is gewoon niet te verkopen. Dus,
nee,
dus
en, dat... en dan moet je het nog allemaal apart zeg maar gaan inschenken. Het is niet van, ik ja. doe even een dopje open
nee, zeker.
En hier
ja, dus
en
dat zijn ook
mee.
Allemaal handelingen. Dus dan ja, moet je soms gewoon 3 keer meer personeel, weet je. Dus bij wijze van spreken. En dus dat zijn dingen die niet werken. En zeker... toen, en dan heb ik het echt over 7, 8 jaar geleden dat dit speelde... daar was die markt ook nog helemaal niet klaar voor. Dus dan hadden we best wel high-end groepen die dan kwamen. En ja, die waren gewoon die bestelden heel snel van... joh, mag ik een cola? En dan was het antwoord, nee, ik heb geen cola. En dan zeggen ze, oh, doe maar light. En dan, ja. En ondertussen was die persoon had zich omgedraaid... en begon tegen de collega's te praten. Ja, en dan moet je nog iemand even storen. Zeg maar, joh, we hebben geen cola, we hebben alleen die en die siroop. Weet je, dat... Ja, dat werkt
niet. Oh, frustrerend
ja.
lijkt
ja, dus dat hebben we echt, daar zijn we dan op teruggekomen. En toen zijn we eigenlijk toch frisdranken gaan kiezen. En inmiddels hebben we nu gewoon een aantal siroopbedrijven. En is die markt ook daar klaar voor. Het is veel meer de norm geworden.
Ja.
En nu kan je dat wel doen. En zijn er ook kwalitatievere producten.
Nou, ik kan me ook voorstellen dat het nu is het iets waar ja, evenementen zich graag mee profileren.
Ja,
weet je?
Zeker.
Dus het is nu ook, het is meer een unique selling point.
Ja.
Waar het daar een beetje... Nou, destijds gewoon, misschien zelfs zeker als het niet lekker is... misschien juist de opposite van dat was.
Ja, zeker. Nee, dus ik denk dat het... ja, een duurzaam product mag nooit een excuus zijn... voor een soort halfbakken product.
Ja.
Het moet gewoon een goed product zijn. En dat duurzaamheid zou eigenlijk gewoon een randvoorwaarde moeten zijn... maar je moet niet je unique selling point zijn. Daarop kan je ook niet op schaal een markt bedienen.
Nee. Ja. Nee, maar oké, maar dan kom je daar dus achter. Want je bent met je goede gedrag en je enorme ambitie ben je dus begonnen... En dan kom je daarachter. Wat ga je dan doen?
Ja, ik denk dat we dus de hele tijd hebben leren... Het is een beetje als leren lopen met twee benen. Is wordt heel vaak gezegd... Oh, jullie zijn heel impactgedreven, dus niet commercieel. En ik geloof dat die twee echt is... Als je ene been is impactgedreven en andere is commercieel. En je moet gewoon zorgen hoe die twee in sync met elkaar kunnen lopen. En soms ja, leun je even iets meer op de ene en iets op de ander. Want... Ja, dat de financiële duurzaamheid van duurzaamheid is gewoon een essentieel onderdeel van je bedrijf als circulair ondernemer. En dat geldt voor Blue City net zo.
Ja, je kan geen duurzaam verschil maken als je niet meer bestaat.
Nee, daarom. Nee, ja, dat is dan ben je, heb je gelijk op je eigen vierkante meter, maar je bestaat niet meer.
Nee,
dus zo werkt dat niet.
Nee. En wat heb je daar dan uit geleerd?
Ja, het is natuurlijk. Ik denk dat je, wat ingewikkeld is bijvoorbeeld circulariteit is geen beschermde term. Dus je moet heel goed uitleggen wat je daarmee bedoelt.
Mm-hmm.
En het gaat over de materialen die je gebruikt. Het gaat over hoe het wordt gebruikt. Het gaat over waar het vandaan komt. Het gaat over hoe het wordt gemaakt. En hoe het dan vervolgens uit elkaar gaat. En dat, om dat allemaal tegelijkertijd te doen, dat is dus heel ingewikkeld. Dus daar zal je keuzes in moeten maken. En ik vind gewoon dat je heel duidelijk moet uitleggen... welke keuzes je maakt en daar transparant over zijn. En niet claims maken als 100% circulair. Want dan denk ik, ja, wat bedoel je daar dan mee? Weet je wel? Dus wat een heel mooi voorbeeld is... we hebben bijvoorbeeld een bedrijf bij ons... die maakt plaatmateriaal van zeewier. Dat is een materiaal wat ze op zo'n manier heeft ontwikkeld... dat er eigenlijk geen synthetische lijmen meer in zijn. Dus dat kan 100% uit elkaar. En dan is het materiaal weer hoogwaardig. Dat is heel gaaf. Maar vervolgens heeft ze een markt en ze maakt plaatmateriaal... het eerste wat ze doen is het stukken of het verven. Ja, dan kan je het niet meer 100% uit elkaar halen.
Nee.
Toen is het even afhankelijk van waar die verf van is gemaakt. Dus je bent nog steeds afhankelijk van hoe je klanten je product gebruiken.
Ja.
Dus die claims, die kan je niet zomaar maken. Dat moet je gewoon goed uitleggen.
Ja.
Dus dat is een belangrijke. En je moet keuzes maken, dus niet alles kan.
Niet alles kan.
Nee.
Nee, ook al ben je heel idealistisch.
Ja. Nee,
ja.
Dat is denk ik in dit systeem niet financieel aan de praat te krijgen.
Is dat moeilijk? Als je super gepassioneerd en gedreven bezig gaat met een bepaald ideaalbeeld... en dan kom je tot de conclusie van, oh ja, maar ik moet toch ook hier keuzes gaan maken. Hoe is dat voor jou als ondernemer?
Nou, wat ik na 9 jaar niet moeilijk vind, is dat je keuzes moet maken. En dat hoort er gewoon bij. Dat is namelijk ook als je normale ondernemer bent, moet je gewoon continu keuzes maken in dilemma's. Dat is echt inherent onderdeel van ondernemen. Wat ik ingewikkeld vind, is op het moment dat circulaire bedrijven echt op schaal gaan produceren, dan moet hun markt andere keuzes gaan maken. En als er geen wet en regelgeving komt die afdwingt dat die markt andere keuzes gaat maken, dan zijn al die bedrijven niet levensvatbaar. En dat vind ik heel ingewikkeld om te zien. Dus wat je ziet nu is dat we dus heel veel subsidiegeld en allerlei regelingen beschikbaar voor jonge start-ups. Ze worden overal op een podium gehezen en iedereen is aan het applaudisseren. En we denken dat het heel erg goed gaat. Maar vervolgens, als ze een fabriek moeten starten, dan moeten ze klantcontracten kunnen doen. Dan begint het echt serieus te worden. Dan moeten de afspraken gewoon vastgelegd worden. De volumes moeten in Excel concreet zijn. En dat geldt zowel voor je feedstock, dus de materialen die je gebruikt, als voor de klanten die moeten afnemen. En dan zie je gewoon dat de markt het laat afweten. Want in dat soort volumes, dan kan je niet alleen maar leunen op wat je belangrijk vindt. Dan ga je gewoon zien dat circulaire producten gewoon duurder zijn.
Ja, gewoon echt duurder zijn.
En dat betekent, dat is eigenlijk echt de proef voor deze maatschappij. Van willen we het anders hebben? En dat is dus waar je ziet, ja, daar moet gewoon wet en regelgeving komen. En zie je nu veel bedrijven omvallen op het moment dat ze die demofabriek gaan neerzetten.
Want wat voor wet en regelgeving zie je dan voor je?
Nou, het zit hem op heel veel verschillende vlakken. En er zijn overigens ook wel heel veel dingen die wel al binnen het huidige systeem kunnen. En sommige wetten en regelgevingen bestaan om goede redenen. Dus één ervan, als je met circulaire economie gaat, heb je zoiets als de einde afvalstatus. Dat gaat erom is dat je moet aantonen dat je veilig kan werken. Als je met afvalstromen werkt bijvoorbeeld, dat veilig gaat. En daarom is er een afvalstatus. Ja. Dus een product kan niet zomaar, zeker niet in de voedselketen bijvoorbeeld, een reststroom kan niet zomaar opnieuw in een voedselproduct gemaakt worden.
Ja.
Dus daar zou je iets mee moeten. Dat heeft te maken met vergunningen, wat je wel en niet mag op een bepaald terrein. Dus om een mooi voorbeeld te geven, een van die bedrijven bij ons, die gaat waarschijnlijk een demofabriek bouwen op het terrein van een afvalverwerker. Dat terrein is alleen maar vergund op afval. Als je daar een product op maakt, mag het niet als een nieuw product van het terrein af.
Oh, okay.
Dus dat heeft te maken met de vergunning die daar speelt. En daar loopt heel veel op spaak, omdat eigenlijk we niet gewend zijn dat je op daar ook nieuwe dingen van kan maken.
Ja, precies. Dus dan moet het maar die kant op.
Ja, dus het is heel erg duidelijk vastgelegd hoe het materiaal het terrein in kan komen en hoe het eraf mag, maar dus niet ingericht op nieuwe productie. Dus dat is gek en dat zijn langlopende trajecten. Dat duurt te lang voor de doorlooptijd van zo'n start-up bijvoorbeeld. Dus dat is voor
die kan er niet op wachten, want die moet juist doorpakken in die eerste jaren.
Die heeft gewoon een subsidie en dat moet binnen zoveel tijd moet er iets worden gebouwd of een financiering.
Ja.
En wat je dan vervolgens ziet is omdat als die vergunning niet doorkomt, dan wordt er geen akkoord gegeven op de demofabriek. En dat is een randvoorwaarde voor financiers. Ja. Komt de financiering ook niet van de
grond. Nee, precies. Want dan krijgen die er dus ook niet bij. Ja. Dus eigenlijk wil je ook dat de doorlooptijd van dit soort processen gewoon veel meer verkort wordt. En dat er misschien ook wel wat coulance regelingen getroffen worden om tegemoet te komen in dit soort situaties.
Zeker.
Ja.
En een ander voordeel van de wet en regeling, dat is echt marktregulering, is dat je gaat normeren. Dus je gaat gewoon zeggen, dit is de norm. Je vindt gewoon dat producten ergens aan moet voldoen. En daarin moet gewoon veel meer de CO2-belasting van hoe kost, eigenlijk gewoon de materiaal- en milieu-impact van onze grondstoffen moet daarin gewoon worden doorbelast. En dat moet worden afgedwongen. Dus je moet gewoon zeggen, zoveel producten moeten met zoveel procent recyclaat zijn, in het geval van plastic bijvoorbeeld. En als dat nu nog niet het geval is, is er gewoon nog te veel goedkoop virgin plastic op de markt.
Ja, precies. Dus eigenlijk dat je dan dus de slecht gedrag of slechte eigenschappen in een product die niet goed zijn voor de wereld, voor de planeet, dat je die eigenlijk bestraft. En als het dan dus wel goed gedaan is, dus duurzaam en circulair, dat je dat dus beloont.
Ja.
Een beetje op zo'n manier. Dus exact. Dat er ook toch een soort financiële incentive komt om dus te stoppen met uitstoten. En dan uiteindelijk maakt het natuurlijk, dat kan ervoor zorgen dat uiteindelijk die producten, die duurzame variant, natuurlijk ook beter kan concurreren dan met de fossiele variant.
Ja, en wat je nu ziet is dat dus, dat wordt dus heel pijnlijk zichtbaar op het moment dat bedrijven echt gaan opschalen. Want dat is het moment waarop de markt echt op schaal moet gaan afnemen. Dus echt die contracten worden getekend. Dat vind ik dus heel typerend, is dat je dus nu heel veel bedrijven enorm ziet worstelen daarmee. En een ander punt wat ik heb is dat dus ook het start-up ecosysteem helemaal niet is ingericht op dit soort... En de verhalen die we vertellen nog helemaal niet zo zijn ingericht op capex-intensieve bedrijven. Dus we hebben nog steeds een soort Silicon Valley-achtige beeld bij hoe bedrijven schalen. Allemaal van die hockeystickjes. Terwijl ja, dit soort capex-bedrijven die ontwikkelen zich op een hele andere manier.
Ja, precies.
Kapitaalintensief, het is ruimteintensief. Die hebben hele andere infrastructuur nodig. Ja, dat is iets waar een gemiddelde venture capitalist niet voor uit zijn bed komt.
Nee. Maar goed, je ziet dus ook bij jullie wel veel ondernemers die het gewoon wel goed doen en met hele goede dingen bezig zijn en zich er ook wel doorheen weten te beuken.
Nou ja en nee. Dus zeker. En ik denk dat ze zijn bezig met de essentiële dingen die we als maatschappij echt moeten willen. Maar ik vind wel dat er nog veel applaus is. En dat er soms applaus en resultaten door elkaar halen.
Ja, okay.
Dus ik vind... Kijk, Blue City is succesvol als huurders hun huurcontract opzeggen omdat ze elders een demofabriek gaan bouwen. En dat gebeurt nog te weinig, denk ik. Dus maar om alle bovengenoemde redenen. Ja. Dus,
wat zou jouw oproep zijn? Als je een oproep mocht doen van jongens, wij willen zorg dat Blue City weer leeg komt te staan.
Ja, dat
en dan dat is je oproep. En ja, dan hoe gaan jullie daarvoor? Wat zou je oproepen om daarvoor te zorgen?
Ik denk echt niet alleen maar beleid op stimulering, maar op normering in de circulaire economie. Om die klantenkanten aan te doen. En ander kapitaal. Zorgen dat we meer geduldig kapitaal krijgen om dit soort capex-intensieve bedrijven in die demofase te ondersteunen.
Ja. Tof. Ja. Hey, en wat zou je ondernemers adviseren die nu gewoon wel ook in struggelen? Of die gewoon beginnen en denken, nou, maar ik moet nog doorzetten of iets in die trant. Wat zou je tegen hun willen zeggen?
Ja, ik denk dat het heel fijn is als ondernemer. Want dit zijn echt mensen met name die fabrieken bouwen. Want je hebt ook nog allemaal bestaande MKB'ers die ook van alles wel doen. En waar ook gewoon heel veel kan en ook gebeurt, zie ik. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je een groep mensen om je heen verzamelt die denken dat het wel kan. Dus dat heb je echt om je heen nodig. Want je bent echt in sommige gevallen gewoon enorm tegen een systeem aan het vechten. En dan is het heel fijn om even op een aantal mensen terug te vallen of een aantal mensen te vinden die met je meewerken. En die zie je ook dat die op bepaalde organisaties en bij die organisaties denken. Dus ik denk dat je niet meer in bedrijfsgrenzen moet denken, maar gewoon in een soort coalition of the willing die keten overstijgend is en die om je heen verzamelen, daar ga je veel aan hebben.
Ja, dat als de hele wereld jou het gevoel geeft dat nee toch echt het enige antwoord is, dat je nog een groep cheerleaders hebt die met jou ja willen schreeuwen.
En ik denk ook, ik denk dat wat voor missiegedreven ondernemers heel goed is dat wat er meer nodig is, ook vanuit missiegedreven ondernemers, is meer radicale empathie en minder preken van radicale verandering. Dus als jij echt dingen wil veranderen, dan is het echt goed dat je je verdiept in de realiteit van je klanten. En niet gaan zitten opvoeden. En hetzelfde geldt ook voor financiers. Je moet niet je financiers gaan zitten opvoeden.
Nee.
Je moet gewoon heel goed snappen hoe hun verdienmodel in elkaar zit. En dan kijken hoe dat matcht.
Ja, dan daarbij aansluiten.
Ja. Maar niet iedereen gaan opvoeden. Dat werkt niet.
Nee. En een coalition of the willing. Vind ik een mooi idee. Ja. Een coalition of the willing creëren. Hey, dankjewel voor je inspirerende verhaal.
Graag gedaan.
En jij luisteraar, bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Groen Geld Verdienen. Een podcast van Entrance, Center of Expertise Energy. Wil je de volgende aflevering van onze podcast niet missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. En wil je meer wetenschap, nieuws en inspirerende verhalen? Ga dan naar onze website www.entrance.eu. Deze podcast werd geplukt op het Woest Optimistisch kanaal van het Nationaal Klimaatplatform. Smaakt het nou naar meer? Check dan even andere afleveringen via Groen Geld Verdienen op je favoriete podcast-app.